Nou, de helft is binnengehaald aan subsidies. En er zijn weer projecten nu op stapel, wat u ook al hebt gezien in de perspectiefnota, waar de mensen, de projectleiders die op die projecten staan, allemaal de kans krijgen om dat op te zoeken waar ze geld vandaan kunnen halen. En daar wordt optimaal gebruik van gemaakt. Dus ik zou zeggen, ik zou dit afraden als portefeuillehouder.
Helder. Ja, ik ga even naar de indiener, want als we bij elk amendement het zo lang gaan maken, dan wordt het heel laat. Ik ga even naar de indiener. Er is een aantal suggesties gedaan. Dat u daar even op reageert. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Eerst even richting de VVV, VVD, de begroting... VVV, ja, ook leuk. De begroting 2025, 2026, ja, dan kan ik natuurlijk gewoon ja op zeggen. Dat is prima. Hoe reëel is het bedrag, zei GroenLinks... Ja, dat is het bedrag wat zo iemand dus kost. Ik heb gewoon gesprekken gevoerd en navraag gedaan. En dat is wat een dergelijk bedrijf daarvoor vraagt. En of het reëel is, ja, als het verviervoudigt of vervijfvoudigt wat ze normaal al binnenhalen, dan denk ik dat dat reëel is. We halen best wel veel geld binnen, zegt de wethouder. En dan noemt hij bijvoorbeeld de fietspaden. Ik ben heel blij dat dat gebeurt. En toch heb ik met de specialist gesproken en die zei, wij zijn eigenlijk heel snel op de hoogte van wat er nieuw gebeurt bijvoorbeeld Brussel. Of welke subsidiemogelijkheden binnen de provincie opengaan. Het is hun vak, het is hun werk. Ze zijn er niet mee bezig met een project, maar ze zijn er elke dag mee bezig. En dat is denk ik toch een heel groot verschil. Nog even richting Tessers Belang. Het is een boek met subsidies. Nou, als er een boek is met subsidies, dan vraag ik me echt af, want ik heb echt gehoord van de expert dat die subsidieregelingen per dag soms kunnen wisselen. Dan moet dat boek toch wel heel verdomd actueel zijn. En nogmaals, als je een expert ergens bent en het is je vak en je beroep, ja, dan ben je alleen maar daarmee bezig. En ik denk dat dat echt wel tijd kost.
Meneer Zegel, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dat antwoord van mevrouw Van Wetering van D66 roept toch wel een vervolgvraag op. Ook met wat ik hier nu nog een keer goed lees. In de toelichting staat we huren een specialist in. In het besluit staat we huren een bureau in. Als we iemand inhuren hier intern, dat is heel wat anders dan een bureau inhuren. En als we een bureau inhuren, zou dat dan ook niet moeten worden aanbesteed.
Ja, ik ga eerst naar meneer Hercules, dan meneer Hoogheide en dan de indiener nog één keer. En dan gaan we deze discussie wel langzaam afronden. Meneer Hercules, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, we zijn het eens met het college dat er echt voldoende subsidies worden binnengehaald van investeringsimpulsen, woningbouwimpulsen tot regio-deals. We kunnen het geld niet eens uitgeven, denk ik, als we dat in de komende jaren nog moeten wegzetten. Wat subsidies betreft wel. Dus de complimenten daarvoor inderdaad aan de organisatie, omdat ze al die plekken weten te vinden waar je subsidie haalt. En dat is tevens onze kritiek op dit voorstel. Er is geen enkel subsidiebureau dat zo'n brede expertise heeft dat ze overal verstand van hebben en overal op kunnen inschrijven. Die heb ik in de afgelopen 20 jaar niet gezien. Subsidiebureaus zijn altijd gespecialiseerd om het een bepaalde richting te zoeken. En niet zo gespecialiseerd dat ze voor een kleine gemeente als Texel weten waar Abraham de mosterd haalt.
Meneer Hoogheide.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, dat boek, dat staat tegenwoordig op internet, hoor, mevrouw. Stel u gerust. En dat kan per seconde wijzigen uit het wil. En inderdaad, er zijn bureaus die gespecialiseerd zijn en kunnen je altijd op weg helpen.
Meneer Ram, tot slot. En dan de indiener nog even.
Dank, voorzitter. Ja, ik wil wel even richting de heer Hercules reageren. Want die gaf volgens mij aan dat we het geld niet zo hard kunnen uitgeven als het binnenkomt. Maar dan wil ik je toch wel even wijzigen op het verloop van de leningenportefeuille van de gemeente. Want het gaat er veel harder uit dan dat het binnenkomt.
Ik voel bij de begroting in ieder geval algemene beschouwingen aankomen. Dat is het goede nieuws van deze avond. Maar we gaan echt naar de afronding van dit amendement. Mevrouw Van der Wetering.
Nou, nog even kort richting meneer Hercules. Er bestaan ook grote bureaus die juist wel de expertise binnen hebben, die allerlei specialisten hebben voor allerlei diverse takken en met elkaar gewoon dusdanig communicatie hebben dat ze dat wel voor elkaar krijgen. Eén ding hoor ik hier niet terug. Het voorstel heeft nog een zin, hè? Een bijkomend voordeel van het inhuren van een subsidiespecialist. En dan maken we dat in het besluit, meneer... Ik wil Ferry zeggen. Zegel. Meneer Zegel. Maar dat er een tijdswinst voor de organisatie in zit. Er zit gewoon, het piept en het kraakt, dat krijgen we steeds te horen. En als je die tak van sport kunt uitbesteden, hoe je het ook wendt of keert, het is dan een tijdsbesparing.
We ronden de bespreking van dit amendement af en we gaan straks bij de stemming zien hoe de Raad erover denkt. We gaan naar programma... Mijn iPad is in de tussentijd uitgevallen. Naar programma 1, Veiligheid op Orde. Is er iemand uit de Raad die daarover het woord wil voeren? Dat lijkt niet het geval. Gaan we door naar programma 2. En dat is Goede Bereikbaarheid. Er is ook een amendement op ingediend. Is er iemand die buiten het amendement over dit programma het woord wil voeren? Dat is niet het geval. Dan gaan we naar het amendement dat is ingediend door GroenLinks, Texels Belang en de Partij van de Arbeid. Met als titel alleen gras, beton, stenen waar het niet anders kan. Ik kijk naar de indieners. Ik zie GroenLinks als eerste. En ik ga ook de andere indieners vragen om alleen als ze nog echt iets willen toevoegen aan de eerste indiener om dat te doen. Want anders dan wordt het al heel laat. Meneer Zegel, gaat de gang.
Dank u, voorzitter. Ik ga proberen het niet te lang te maken dan. Voorzitter, dit amendement gaat over voorstel 10, het aanleggen van grasbetonblokken voor ruim 600.000 euro bovenop de structurele uitgaven die daar elk jaar voor begroot worden. We hebben daar een mooie discussie over gevoerd in de commissievergadering, waar we eigenlijk wel raadsbrede verbazing proefden over de hoogte van dit bedrag elke keer. En dat vormde de inspiratie voor dit amendement. De Raad heeft vorig jaar nog het wegenbeheerplan vastgesteld op het einde van het jaar, met ook aandacht voor bermverharding op een aantal trajecten. Maar dan weer niet de genoemde in voorstel 10. We gaan begin volgend jaar een nieuwe mobiliteitsvisie vaststellen met veiligheid op onze wegen als een van de thema's. Daar zou het ook bij passen. En wat ons daarnaast eigenlijk wel verbaast is elk jaar de forse incidentele bedragen die gevraagd worden voor het aanleggen van bermverharding. Vorig jaar was dat 385.000 euro, het jaar daarvoor 349.000 euro en dit jaar dus weer meer dan 600.000 euro. Dat komt bij elkaar in de afgelopen 3 jaar in de perspectiefnota's op ruim 1,3 miljoen euro incidenteel voor graskeien. Dit terwijl er geen alternatieven lijken te worden onderzocht of ze worden in ieder geval niet voorgesteld aan de Raad op de genoemde trajecten. We doen het blijkbaar ofwel of we doen het niet. Nou, we begrijpen dat voor een aantal van de nu gevraagde trajecten bermverharding in de vorm van graskeien absoluut noodzakelijk is om de veiligheid te waarborgen. Zoals de rommelpot of dat een alternatieve oplossing voor een traject niet mogelijk is, zoals het stukje laagwaalde weg. Daar laat dit amendement ook ruimte voor en dat is wat ons betreft aan het college om de invulling te doen. Wat we wel willen is dat er voordat er naar de grasbetonblokken gegrepen wordt, er wordt gekeken of dit wel de juiste oplossing is voor de trajecten die nu en in de toekomst, dus ook verstrekkender dan alleen nu, dat is eigenlijk mijn vraag, op de planning staan. We denken dat het ook anders kan, namelijk op bepaalde wegen op Texel. Denk aan het instellen van eenrichtingsverkeer of het aanleggen van passeerstroken. Maar ik daag het college ook vooral uit om buiten de kaders te denken daar. Dat kan namelijk niet alleen goedkoper zijn, maar hiermee behouden we ook meer van onze groene snelwegen of, zoals mijn collega Swayet tijdens de commissievergadering zei, onze verbindingszones in de vorm van bermen. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk even naar Texels Belang als tweede indiener. Wilt u daar nog iets aan toevoegen? Dat is niet het geval. U kunt natuurlijk gewoon zo aan de raad staan en dat is bij de Partij van de Arbeid ook niet zo. Dan kijk rond wie van de raadsleden wil reageren. Meneer Kooijman, hart voor Texel. Gaat uw gang.
Ik had een vraag aan de indieners. Want u maakt eigenlijk een scheiding dat een deel van de wegen wordt voorzien van grasbetonblokken. En voor andere wegen dat er naar alternatieve mogelijkheden wordt ontzocht. Waarop hebt u die scheiding gemaakt, zeg maar, dat deze wegen wel moeten voorzien van grasbetonblokken en andere wegen niet?
Meneer Zegel.
Ja, voorzitter, ik wil nadrukkelijk niet op de stoel van het college gaan zitten of op de stoel van gemeentewerkende mensen die er echt verstand van hebben, want ik ga niet pretenderen dat ik dat ben. Ik wil het college wel uitdagen om de trajecten die er nu liggen, om die nog eens goed tegen het licht te houden. Als het nodig is, leg ze vooral aan, maar kijk ook nog eens goed naar of het echt nodig is. En leg alleen grasbetonsteen aan waar het niet anders kan, wat ook de titel is van het amendement.
Dank u wel. Anderen die behoefte hebben om te reageren. Meneer Huisman, gaat u gewoon.
Nou, dan houden we het kort. Ik vind het wel een jammerlijk amendement. Er wordt weer voorgesorteerd op plannenmakerij die nog moeten komen. We gaan uit van bestaand beleid en ik zou zeggen doorpakken.
Mevrouw van der Wetering.
Ik wil ook niet op de stoel van het college gaan zitten. Ja, persoonlijk heb ik heel veel moeite met dit amendement. Ik ga er ook zeker niet voor stellen, want ik ben juist altijd degene geweest die meer zou willen op dit gebied. Veiligheid zit bij mij namelijk in een heel hoog vaandel. Ik zou niet verantwoordelijk willen zijn voor één ongeval, omdat er ergens geen glasbeton krijgen. Ik zeg alleen dat ik dat niet zou willen. We hebben straks beleid om de bermen later te gaan maaien. Ik neem alleen maar de Nes weg als voorbeeld. Als daar de bermen hoog staan, er zitten echt gaten in. Dus die zie je gewoon dan niet meer. Ook met een lagere snelheid zit een ongeluk nou eenmaal in een klein hoekje. Die grasbetonblokken zijn ook nog eens een keer voor de langere houdbaarheid van een weg. Want ze sluiten het asfalt in, waardoor de randen niet afgebrokkeld worden. Persoonlijk, ik vind het inderdaad, net als meneer Huisman al zei, word een beetje droevig van dit amendement.
Dat mag natuurlijk. Ik geloof niet dat er iemand is die verantwoordelijkheid zou willen nemen voor een ongeluk in deze raad. Ik neem aan dat de raad dat zelf ook zal willen zeggen, maar meneer Hercules, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, bewoording als jammerlijk en droevig. Wij willen dat de verkeersveiligheid zo hoog mogelijk is op Texel. Maar het is ook een feit dat je door gasbetonkeien de snelheid verhoogt eigenlijk. Hè. Je kunt sneller rijden op een wat bredere weg. En dat doet een gasbetonstrook nu eenmaal. We hebben genoeg voorbeelden in Nederland. Bijvoorbeeld al die mooie wegen in Twente, waar er gewoon nog bomen langs de weg staan en je via een passeerstrook anderen even voorlaat. En het is aan het college om te kijken of dat soort mogelijkheden ook voor Texel inzetbaar zijn. En dat is ons doel. Ons doel is niet om de veiligheid te verlagen, maar te verhogen. En tevens ons mooie landschap in stand te houden en de wegen niet overal maar te verbreden waar het maar kan.
Ja, meneer Kooijman, gaat u gaan.
Dank u wel. Ja, ik had net een vraag gesteld en we zullen nu ons visie hierop geven. Want in het amendement staat dat de partijen vinden dat zo'n grote investering op zo'n groot aantal trajecten zou moeten volgen uit de nieuwe vast te stellen mobiliteitsvisie. Die moeten we ook inderdaad nog allemaal vaststellen. En dat alternatieven moeten zijn onderzocht en voorgesteld. Maar wat u nu doet is een aantal alternatieven hier al voorleggen door bijvoorbeeld passeerstroken of eenrichtingsverkeer in te stellen. U gaat al voorsteren op deze mobiliteitsvisie. Sterker nog, u grijpt er sterk op in. Dus wij zouden eerst die mobiliteitsvisie gewoon afwachten en wellicht dat daar voorstellen uit naar voren komen die misschien in uw richting is, maar daarom zullen wij dit niet ondersteunen.
U wilt hierop reageren? Ja, meneer Hercules. Dan eerst.
Voorzitter, betekent dat dat Hart voor Texel niet is voor het aanleggen van die gasbetonkei, dus extra 6 ton? Er is beleid op dit moment voor het aanleggen van gasbetonkeien, maar elk jaar gaan we daar zonder enige onderbouwing vet overheen. En dit jaar met 6 ton. U gaat niet mee in dit amendement omdat u zojuist zei, we willen eerst dat die mobiliteitsvisie er komt en daarna zien we wel wat voor oplossingen er moeten komen. Dan zou de juiste weg zijn. Dan geven we die incidentele gelden helemaal niet uit voor die gasbetonkeien. Dat was onze eerste motivatie ook. Maar we willen het college de ruimte geven om in ieder geval vooruitlopend op de mobiliteitsvisie inderdaad de keuze te hebben om die 6 ton wel of niet aan gasbetonkeien of aan een betere optie uit te geven.
Dank u wel. Meneer Zegel en dan mevrouw Van der Wetering.
Ja, voorzitter. Even reageren nog op de VVD. Het is juist geen beleid om dit op deze manier te doen. Anders werd er niet nu 6 ton gevraagd en het jaar daarvoor 3,5 ton en het jaar daarvoor 380.000 euro. Als het beleid was, dan kan je dat voorzien, dan kan je dat plannen en dan hoef je niet 1,3 miljoen in drie jaar extra aan te vragen. Broeken het college dan ook eigenlijk op om daar juist wel beleid voor te maken? Reageerend op mevrouw Van der Wetering, ja, de suggestie dat een deel van de raad de veiligheid van de wegen wel in het geding zou willen brengen, die vind ik eigenlijk, ja, dat vind ik dan wel weer jammerlijk. En ik ga er dan ook vanuit dat ze dat niet op die manier bedoeld heeft. Daar word ik niet heel blij van.
Mevrouw Van der Wetering.
Dank u wel, voorzitter. Zoals u me opvat, heb ik hem inderdaad niet bedoeld. Er wordt net gezegd, sneller rijden doe je op een bredere weg. En als er grasbetonkraaien liggen, ga je sneller rijden. Voor mij is het veiliger, want of je nou langzamer rijdt en er zit een gat van 40 centimeter naast de weg, kun je net zo goed in een sloot belanden. En ik zeg, voor mij is veilig rijden dan een beter argument. Iets anders nog richting de indieners van het amendement. Jullie hebben moeite met het feit dat elke keer opnieuw per jaar een extra bedrag wordt gevraagd voor grasbetonblokken. Daar hebben wij als D66, maar ook de VVD, al jaren moeite mee. En wij hebben dus toen ook een voorstel ingediend om dat nu eens gelijk in te calculeren bij elke onderhoud van elke weg die je gaat aanpakken. Zodat het niet een apart punt is elke keer opnieuw bij de begroting om het budget te moeten verhogen. Maar schat als gemeente werken gelijk in als je een weg gaat aanpakken. Goh jongens, nou hier komt heel veel landbouwverkeer langs. Laten we nu verstandig zijn. We nemen gelijk met het opknappen van die weg de grasbetonblokken mee. Zodat we dat niet elke keer apart op ons blaadje krijgen.
Dank u wel. Ik zie meneer Hoogheide en dan heeft het college ook nog behoefte om te reageren. Meneer Hoogheide.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor de luisteraars en kijkers zou het wel fijn zijn als ze wisten wanneer die mobiliteitsvisie ons wordt aangeboden. Want dan zijn we bereid en misschien wel in staat en misschien willen we het wel om aanpassingen te doen.
Ik geef het woord aan de portefeuillehouder, meneer Hooyschuur. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nou, ik heb het allemaal aangehoord, maar inderdaad, veiligheid staat voorop. Maar dat geldt voor alle wegen, denk ik, die we op het eiland hebben, of het nou een smalle of een brede weg is. En op het moment hebben we een nieuwe wegbeheerder. Die heeft er ook hiernaar gekeken en die zegt, ja, weet je, we proberen alles zo goed mogelijk in orde te maken. En beide wat u naar voren brengt is uitvoerbaar. Kijk, de doorgaande wegen die moeten we sowieso op peil houden, dat je een goede weg heeft, ook met gras, beton en daarnaast. Maar ik lees hierin dat u wel meer geargumenteerd hebben hoe wij wegen gaan opknappen en verbreden. Nou, dan kunnen wij maar leven. Dan willen we best met u in discussie gaan. Maar we kijken ook naar de veiligheid en ook, nou ja, is er een mogelijkheid. De Kadijksweg is dan zo'n voorbeeld. Daar zijn passagiersstroken gemaakt in plaats van graskeien. Nou, zo ben er nog misschien een paar wegen. Maar we gaan echt wel met u kijken en we geven u dan wel een voorzet van welke wegen zeker de graskeien langs moeten leggen voor de drukte die op de weg aanwezig is.
Dank u wel. Ik kijk rond en inventariseer wie er nog één laatste ding wil toevoegen aan deze discussie. Dat is mevrouw Visser, mevrouw Van de Wetering, meneer Segel. Meneer, u heeft geen antwoord gehad op de vraag over wanneer de mobiliteitsvisie komt. 2025. Oh, ik zie de vicevoorzitter van de raad weten. Meneer Rom, gaat u.
Dank voorzitter, maar we hebben hier kort geleden een technische avond gehad over de perspectiefnota. En toen is het ook al ter sprake gekomen. We hebben een plan van aanpak gekregen over de mobiliteitsvisie. En daar staat dat het in mei of juni 2025 voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.
Dank u wel. Wie wil nog het woord voeren over dit amendement? Ja, dit rondje aan die kant had ik gezien, maar aan die kant, meneer Rutte nog. Gaat u eerst.
Dank u, voorzitter. Wij voelen als CDA meer voor het voorstel van VVD en D66... om het budget structureel te verhogen, omdat het ieder jaar inderdaad te weinig is.
Ja. Mevrouw Visser. Dat was exact uw opmerking, begrijp
ik. Nou ja, ik wilde mevrouw Van de Wetering geruststellen dat er dus inderdaad ieder jaar al budget is bij de wegen die we aan het opknappen zijn.
Heel goed. Mevrouw Van de Wetering.
Nee, niet helemaal. Maar goed, ik wil graag van de wethouder nog iets weten. Is het mogelijk om bij het opknappen van de wegen, en dat kan straks meegenomen worden in het mobiliteitsplan, wilt u dit meenemen, is in ieder geval mijn vraag dan, om te kijken of de budgetten voor de grasbetonblokken waar het nodig is gelijk meegenomen kan worden bij het budget van de weg die opgeknapt moet worden, dus dat we hem niet elke keer meer terugkrijgen. Wilt u dat meenemen in de mobiliteitsvisie en daar dan een antwoord op geven?
De portefeuillehouder.
Ja, nou dat doen we eigenlijk nu ook al. Hè. Een weg die op helemaal eruit gaat, een nieuwe wordt aangelegd, dat wordt dan meegenomen dat de graskeien. Als het een weg is die veel verkeer is. Maar ik neem het mee in de mobiliteitsvisie straks wat er komt. Om de wegen te kijken waar het wel en waar het niet te doen is.
Heel kort, voorzitter, alsjeblieft. Ons werd namelijk gezegd dat het niet mogelijk was, maar ik ben blij met de toezegging.
Meneer Zegel, namens de indieners, tot slot.
Ja, tot slot inderdaad. Één opmerking nog. Een alternatief hoeft wat ons betreft, is wat ons betreft zeker niet per definitie minder veilig. Of dat nou passeerstrook, eenrichtingsverkeer of een andere oplossing is. Daarnaast geven we volgens ons met dit amendement het college vrij royaal de ruimte om te doen wat nodig is om wel graskeien te leggen. En misschien een suggestie in de breedte. Zorg voor een budget voor veilige bermen, veilige wegen, in plaats van voor specifiek graskeien op die trajecten. Zodat we de ruimte hebben om te zorgen dat die wegen veilig zijn, dat de bermen veilig zijn. Maar dat je niet elke berm vol hoeft te leggen met beton om dat veilig te maken. Dat zou mijn suggestie zijn aan de hele raad. En misschien dat we elkaar daar wel kunnen vinden dan in een vervolg.
Dank u wel. Nog een vurig laatste pleidooi. Bij dit programma is ook daarmee ronden we de bespreking over dit amendement af. Dan gaan we naar een motie die bij dit programma is ingediend door de fracties van het CDA, D66 en GroenLinks. Met als titel communicatie kraunnormen bij herinrichting of rehabilitatie van wegen. Wie van de indieners mag ik hierover het woord geven? Ja, meneer Rutte, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Bij elke rehabilitatie komen de CROW-normen wel een keer naar voren. Voldoen we daar, of wil het college daaraan voldoen? Soms wijken ze daarvan af. Wij vinden eigenlijk het argument dat het niet aan de norm voldoet, dus moet worden aangepakt, wat kort door de bocht. In veel gevallen wordt er een soort afweging gemaakt, zoals bij de fietspaden is gebeurd, om ze wat smaller te maken. We zouden graag van het college zien dat ze in het vervolg bij voorstellen daar hun afweging helder uitleggen. Hoe heeft u de normen gewogen? Welke belangen heeft u meegewogen? En waarom kiest u ervoor om wel of niet te voldoen? Het is geen kritiek op het wel of niet voldoen aan de normen, maar we willen graag de afweging helderder hebben.
Mijn voorzitter, om eerst het college even te laten reageren op deze motie, als u dat goed vindt. De portefeuillehouder heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. De CROW-normen. Het is eigenlijk meer een kennisbank die we hebben, die we kennis kunnen geven wat de normen kunnen zijn. Het is een soort bank waar je advies kan halen. En dan kan je dan verwerken in je gehele plannen die je uitvoert. Het is niet zo dat je alles hoeft over te nemen. Het is gewoon een soort kennisgeving van wat je kan doen. Dus het is ook de plekken op welke weg of fiets wat je gaat uitleggen waar je dat gaat op toepassen. En ik heb met de mensen van het gemeentewerk overlegd. Maar in feite gaan we nu op de stoel van hun zitten om uitleg te geven hoe we een weg gaan aanleggen. Daarom heb ik gevraagd aan hun om een keer een avond te organiseren waar de mensen van de gemeentewerken uit gaan leggen wat die CROW nou echt betekent voor de wegen en fietspaden die we hier gaan aanleggen. Ik denk dat er dan een heleboel duidelijk is voor u wat voor werk hier verricht wordt door die gemeente. Want het is niet zo dat elke keer dat een CROW een richtlijn aangeeft dat we dat moeten uitvoeren. Nee, het is gewoon een kennisgeving. Je kunt een fietspad van 3,5 meter maken, maar dat moet ook mogelijk zijn. Dus vandaar hebben we gekozen voor 3 meter. En zo ben er ook andere wegen die je gaat aanleggen. Het moet allemaal ook inpasbaar zijn op de plekken waar je het gaat doen. Dus het is gewoon meer een kennisgevingsinstituut waar je richtlijnen uit kan halen. En dat is de CROW. En daarom zou ik zeggen, neem hem niet aan deze motie. En laat de mensen van gemeentewerken het werk uitvoeren. En wij willen u een keer de avond meenemen van in hoe we dit werk oppakken en uitvoeren. En wat wij daarvoor nodig hebben. Dat wil ik u meegeven.
Dank u wel. Ik zag meneer Hercules.
Voorzitter, wij vinden dit amendement ook niet echt noodzakelijk, deze informatie. Altijd mooi als ze wat meer informatie kunnen krijgen. We vinden het ook niet dan nodig dat het college af en toe de CROW-normen gebruikt als onderbouwing naar ons toe voor het aanleggen van parkeerplaatsen of het verbreden van wegen. Hè? Want dat gebeurt andersom natuurlijk ook, portefeuillehouder. Misschien is het daarom wel altijd prettig om in de algemene informatie te zeggen hoe je komt tot een bepaalde breedte of een aantal parkeerplaatsen. Maar het is wel goed om te weten. Het is een richtlijn. Het is geen regelgeving, wetgeving.
Dank u wel, mevrouw Van der Wetering.
Nou, ik ben toch eigenlijk een beetje met stomheid geslagen. Ik heb het al heel lang geroepen dat de CROW-normen niet verplicht zijn. Maar ik heb ooit een discussie gehad met een andere wethouder die toen op uw stoel zat. En die aangaf dat bij rehabilitatie vanwege de CROW-normen wel een verplichting waren. En nu hoor ik u zeggen, het is een vraagbank en bla bla. Dus ik ga die vergadering nog eens even terugkijken.
Wij wachten de uitkomsten rustig af. Meneer Hoogheide.
Dank u, voorzitter. COW, dat zijn inderdaad richtlijnen. Maar pas op, er komen straks uitspraken van de Hoge Raad en die worden bindend. En die kunnen we afwachten. Anderzijds, het zijn richtnormen en die worden soms, al naar gelang men leest, geïnterpreteerd. En dat is het gevaar wat erop kan treden. En nou is het de vraag aan de wethouder, als hij dit vaststelt, is die speling die er eventueel in zit, tot een minimum teruggebracht.
Dank u wel. Ik zag aan die kant meer vingers. Ja, meneer Kooijman, gaat uw gang.
Dank u wel. En ook de portefeuille, bedankt voor de heldere uitleg. En ik zou bijna zeggen, die uitleg ondersteunt juist deze motie. Want die kennisbank en de verwerking, u zegt, nou, we maken gebruik van een kennisbank en dat wordt dan verwerkt in de plannen. Het enige wat u dan hoeft doen om dat te communiceren met de Raad, waarom u, zeg maar, gebruik heeft van die kennisbank en waarom u het heeft verwerkt op die plannen. En het is natuurlijk niet van de Raad de bedoeling om op de stoel van gemeentewerken te zitten. Maar het gaat juist om hele grote, omvangrijke wegen, rehabilitatie. Het gaat niet om hele kleine stukjes. En juist om die hele grote wegen of verbindingswegen zouden wij graag van de gemeente willen weten waarom ze dus voor een bepaald type, niet wij, CDA, D66, GroenLinks, maar wij sluiten ons daar graag bij aan, om te weten waarom ze voor een bepaalde keuze hebben genomen. Dus het is echt niet, denk ik, de bedoeling om op de stoel van gemeentewerk te zitten, maar een uitleg waarom u voor een bepaalde keuze doet zou alleen maar verhelderend werken naar de Raad en ook voor uzelf.
Dank u wel. Een pleidooi namens een niet-indiener die toch bijna een indiener is. Ja, mevrouw Visser.
Ja, ik wilde even checken of ik de woorden van de portefeuillehouder goed begrepen heb. Ik maak uit zijn woorden op dat het niet voldoen aan een CROW-norm nooit de hoofdargumentatie is om een weg aan te pakken, maar meer een ondersteunend argument. Als dat zo is, zou ik ook om een toezegging willen vragen dat in de toekomst er niet in de besluitvorming opgenomen wordt, want het voldoet niet aan de CROW-norm. Ik denk dat als ik die toezegging krijg, dat ik dit amendement niet nodig heb.
Het is een motie, maar... Ja, meneer Huisman, tot slot in deze ronde.
Dank u, voorzitter. Nou, uiteindelijk is het de Raad die besluit of we wel of niet aan CROW-normen willen voldoen. En dat is eigenlijk ook de vraag die we onszelf moeten stellen. Welke waarde hechten we nou als Raad aan die CROW-normen? En volgens mij moeten wij als Raad daarover een uitspraak over doen. En het college kan daarin een advies geven. Dus wat het ons betreft is die motie overbodig. En sterker nog, als de Raad anders had besloten in het verleden, dan ken ik nog wel een paar wegen waar we makkelijk 80 hadden kunnen rijden in plaats van de gekke 60 met gekke situaties waarin de borden worden uitgedeeld aan KNRM-medewerkers omdat ze snel ter plekke moeten zijn om een uitroep te doen. Maar goed, dat terzijde.
Dank u wel. Ik kijk nog even naar de portefeuillehouder.
Nou, ten eerste op mevrouw Van der Wetering. Ik ben een andere wethouder, dus dat is op kun, denk ik. En een ander antwoord. Ik heb gehoord van gemeentewerken hoe dat ongeveer werkt. Dat was mijn uitleg naar hun. Hoe werkt het dan als je met die CROW? Toen hebben die mensen uitgelegd, joh, dat is een soort kennisbank die je gebruikt. Die kan de kennis ophalen uit die COW-richtlijnen. Dat is opgesteld. Dus daar kan je al voor doen. Je kan er ook iets van afwijken, wat we net al verteld hebben. En daarom heb ik u ook gevraagd, laten we een keer een avond beleggen en een uitleg krijgen van die mensen hoe dat nou tot z'n recht komt. Want ik ben het mee eens, de Raad beslist. Maar laten we ook kijken van de andere kant hoe dat werk opgezet wordt en hoe we dat uitvoeren. En ik denk, nu met die mobiliteitsvisie wat eraan komt en ook wegen die al opgepakt worden, is het toch wel eens handig om te kijken hoe het werkt op een andere kant, achter de schermen. Dus daarom was mijn oproep, laten we hier een avond met z'n allen beleggen en een keer luisteren naar die mensen die het elke dag doen. Dan weet u ook het antwoord hoe het erop zit. En dan kunnen u daarna op reageren.
Dank u wel. En dan is er nog een vraag gesteld over zeg maar, de manier van inzetten als argumentatie, zeg maar, van de kant van de Partij van de Arbeid. Daar is gevraagd zelfs om een toezegging daarover. Wilt u daar ook op reageren?
Nou ja, we nemen natuurlijk wel kennis van die kennisbank en we proberen wel stukken mee te nemen wat al mensen uitgezocht hebben. Dus dat wordt dan in een stuk opgenomen in het geheel. Maar we kunnen er ook van afwijken, ja.
Dank u wel. Ik constateer dat we daarmee deze motie afdoende hebben besproken. En stel voor dat wij verder gaan met de perspectiefnota en wel bij programma 3. Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt. Daar zijn geen amendementen of moties ingediend. Wil daar iemand het woord over voeren? Dat is niet aan de orde. Dan gaan we naar programma 4, Toekomst voor de Jeugd. Niemand. Programma 5, Samen beleven en bewegen. Programma 6, Zorg voor elkaar. Het is wel heel stichtelijk wat ik allemaal zit voor te lezen op deze manier als ik niet reageer. We gaan naar programma 6, Zorg voor elkaar. Daar is wel een amendement ingediend, maar is er iemand die buiten dat amendement over dit programma het woord wil voeren? Dat is niet het geval. Dan gaan we naar het amendement zelf. Dat is het amendement van de Partij van de Arbeid, Texels Belang en GroenLinks. Met als titel Perspectiefnota voorstel Texelpas. Wie mag ik daarover het woord geven? Dat is de heer Hercules. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter, het klinkt inderdaad als het gaat over een programma en u leest op toekomst voor de jeugd. Heeft daar niemand een voorstel voor alsof we daar niks voor doen? Maar we zijn het gewoon eens met het college en met het, al het beleid dat we hier als raad hebben vastgesteld. Dit voorstel, dit amendement gaat over de Texelpas. We hebben als gemeente Texel heel veel regelingen, ruime regelingen voor mensen met minima inkomen, voor minima en met lage inkomen. Via de bijzondere bijstand, ook de jeugdpas voor schoolzwemmen. Sorry, niet voor schoolzwemmen, maar voor zwemles bijvoorbeeld. En wij willen zo goed mogelijk alle drempels wegnemen die het gebruik maken van die regelingen af en toe belemmeren. Het college heeft in de meerjarenplanning of in de planning voor eind van 2024 aangegeven dat ze gaan onderzoeken of een pas, een Texelpas, naar voorbeeld van de Alkmaarpas kan worden ingevoerd, waarin al die regelingen bij elkaar worden gebracht en dus de drempel kan worden verlaagd om ervan gebruik te maken. En zo'n Texelpas kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld de museumkaart die we hebben, om die daarin op te nemen en andere voordelen voor bewoners, voor alle bewoners, in op te nemen. Er is echter nog geen budget opgenomen in de, voor de begroting van 2025 en verder voor de invoering van die pas en voor het structureel in de lucht houden van die pas. En daarom komen wij met dit voorstel om in ieder geval 100.000 incidenteel in te zetten voor het invoeren van de pas. Daar zitten ook personeelskosten bij, maar ook de fysieke pas. En het mag ook voor minder. En €25.000 structureel om de pas in de lucht te houden. En dat mag ook voor minder, maar we gaan zien wat dat gaat kosten. Betekent dus niet dat al die regelingen ook binnen die €25.000 die vraag kregen van iemand hoeven te vallen. Daar hebben we aparte budgetten voor. Maar dat hopen is voldoende om zo'n Texelpas draaiend te houden.
Dank u wel. Ik zie meneer Kooijman. Gaat uw gang.
Ja, ik begin altijd met de vraag aan de indieners. Want u zegt, u heeft het ook over de Alkmaarpas in uw voorstel. En daar krijg je ook korting in de winkel en bij de horeca. Dus onze vraag is, is dat ook de bedoeling bij de Texelpas? En de tweede vraag is, hoe moet je in aanmerking komen voor die Texelpas? Moet je alle gegevens dan overleggen, voordat je daar in aanmerking komt? En een vraag aan het college. Er was geen budget voor de invoering en continuering opgenomen. Dus ik vroeg me af, waarom is die budget niet opgenomen?
Laten we eerst even deze vragen doen. Dus ik kijk even naar meneer Hercules namens de indieners.
Ja. Sorry, de eerste vraag maar even. De tweede heb ik
over die Alkmaarpas. Dat gaat verder dan alleen korting op de zwemlessen. Ja. Maar daar hebben ze ook korting in de winkels en in de horeca.
Ja, klopt. De Alkmaarpas is een algemene pas. Dat maakt de drempel ook lager om van die pas gebruik te maken. Die is niet alleen maar voor mensen die met een minimuminkomen zitten en dus van een regeling gebruik kunnen maken van de gemeente door bijvoorbeeld een nieuwe koelkast te kopen of een laptop aan te schaffen of bijvoorbeeld het geld voor deelname aan de sportvereniging. Maar ook kun je op diezelfde pas voordelen voor andere inwoners van Texel zetten of toegang tot al het musea zoals die nu ook is geregeld via de museumkaart van Texel. Het voordeel is dus dat je maar één pas hebt en dat je niet gebrandmerkt wordt of bestempeld wordt als die iemand met die Texelpas, maar dat iedereen van die Texelpas gebruik kan maken. En dat verlaagt de drempel. Dat is ook meteen een antwoord op je tweede vraag. Kortingen die bij de Alkmaarpas voor horeca bijvoorbeeld zijn, die gelden natuurlijk niet speciaal vanuit de minimaregeling, maar die gelden dan blijkbaar in Alkmaar voor alle bewoners. Of in ieder geval dat is iets wat de gemeente aanbiedt of in samenwerking komt met bedrijfsleven.
Ik ga eerst even naar de raad en dan kunt u daarna reageren en ook meteen de vraag van meneer Kooijman beantwoorden. Meneer Ran, gaat u gang.
Dank voorzitter. Eén vraag heeft meneer Kooijman al gesteld, maar toch een vraag aan de indieners. Want het is correct dat in het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein die TESOL-pas of het onderzoek in ieder geval is opgenomen. Ook ik heb gekeken wat de Alkmaar-pas precies inhoudt. En die kan ik ook aanvragen. Hartstikke mooi voor als ik naar Alkmaar ga. Maar mocht je in Alkmaar wonen en een minimuminkomen hebben, dan is de pas voor jou gratis en kost die geen 15 euro. Maar in het amendement wordt aangegeven dat het pas dus voor alle TESOL-aars moet zijn. Dat is wat de heer Hercules zojuist ook bevestigt. Maar toch een vraag aan de heer Hercules. Kan u toelichten hoe de drempel lager gemaakt wordt om gebruik te maken van bijzondere bijstand met zo'n TESOL-pas? Want bijzondere bijstand is voor zeer specifieke gevallen. Dat kan niet op alle passen geladen worden. Dus op welke manier verlaagt dat de drempel?
De heer Hercules.
Dat kan niet op alle passen geladen worden. Volgens mij kun je alles op een pas zetten wat je maar wil. Het gaat er natuurlijk om dat je probeert om mensen zo'n klein mogelijke drempel voor gebruik van bijzondere bijstand of voor regelingen voor minimaal die drempel te slechten. Op het moment dat je dat met één pas doet, is het altijd makkelijker dan dat je... bent u naar de site geweest van de gemeente Texel om gebruik te maken van bijvoorbeeld de vergoeding voor zwemmen? U moet in ieder geval een aantal kliks door en dan op dit moment staat er ook nog verkeerde informatie die wordt gecorrigeerd. Maar dat maakt het allemaal moeilijker. Op het moment dat je alleen maar één pasje hoeft te geven bij de instantie waar je voor in aanmerking komt of een bedrijf voor een korting of voor een regeling, dan kun je daar, hoef je er maar één pas voor te gebruiken.
Meneer Ron.
Voorzitter, dank voor de toelichting, meneer Hercules. Maar dan wil ik mijn vraag toch iets verder specificeren. Want bijzondere bijstand, daar kom je voor in aanmerking op het moment dat bijvoorbeeld je koelkast net kapot gaat en je kunt geen nieuwe betalen. Dan zul je alsnog ergens naartoe moeten om de aanvraag te doen. Want je kunt niet zomaar met die pas naar de winkel lopen. Dus op welke manier verlaagt deze pas dan die drempel voor de bijzondere bijstand? Voor de rest van het verhaal kan ik u volgen. Maar dat gedeelte niet.
Nou, dat gedeelte dan misschien nog één keer, meneer Hercules.
Nou, natuurlijk moet je altijd, als je gebruik wil maken van die regelingen, moet je eerst naar de gemeente om daarvoor in aanmerking te komen. Hè. Je moet gegevens overleggen, daar ontkom je niet aan. Maar op het moment dat je met één pas naar alle winkels kunt en niet bijvoorbeeld bij elke winkel moet gaan uitleggen of in sommige gevallen denkt voor te moeten schieten, dan is dat toch stukken makkelijker dan als je dat met één pas kunt doen. Lijkt mij. En bewijst de Alkmaar pas. Mevrouw. En dat horen we ook graag trouwens uit het onderzoek van het college dat ze hebben beloofd aan het eind van het jaar.
Mevrouw van de Wetering.
Ja, voor mij wordt je nu ook steeds ingewikkelder. Meneer Hercules, wordt de pas dan persoonsgebonden? En als je die pas dan gaat ophalen bij het gemeentehuis, wordt er dan op dat moment gekeken naar mevrouw X komt aan de balie en die heeft recht op bijstand, dat die pas op dat moment dan meer mogelijkheden heeft als dat mevrouw Y bij de gemeente komt en bla bla. Dus als u het nou zo uitlegt, dan is het misschien helder.
Ik zie meneer Hercules bevestigend knikken, dus dat deel kunnen we overslaan. Meneer Zegel, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, mevrouw van de Wetering had het eigenlijk niet beter uit kunnen leggen. Ik vind dat eigenlijk wel heel mooi. Kijk, het gaat over dingen als zwemles voor kinderen waarvan ouders dat niet kunnen betalen. Lidmaatschap van de sportvereniging waarvoor kinderen van ouders dat niet kunnen betalen. Maar ook de middelen die daarvoor nodig zijn. Maar denk ook aan de vrijwillige ouderbijdragers voor schoolreisjes en dergelijke, wat je op zo'n pas zou kunnen zetten. Het versimpelt zoveel regelingen tot één product waarvoor mensen dan één keer aan de balie hoeven komen. Ik vind het een fantastisch idee.
Dank u wel. Ik ga naar het college voor een reactie. Er is u ook een vraag gesteld, maar misschien kunt u ook even reageren op het amendement.
Voorzitter, dank u wel. Ja, laat ik de vragen proberen te beantwoorden in het verhaal wat ik er nu even ga toelichten. U heeft vorige maand inderdaad in de uitvoeringsprogramma's akkoord gegeven op het in gang zetten van een onderzoek naar een TESOL-pas. Voor u in herinnering, het is ooit begonnen als jeugdpas. Kunnen we niet alle jeugdregelingen eenvoudig op één pas kunnen zetten, omdat we zagen dat daar toch wel wat blokkades eventueel zaten, dat het niet altijd werd uitgegeven. Dat kun je groter trekken. Daar kun je een minimapas van maken. Daar kun je een Tesselaarpas van maken. Daar kun je een Tesselaar- en bezoekerpas van maken. Al die varianten zijn in Nederland voorhanden. Alkmaar heeft een van de uitgebreidste. Die hebben van toerist tot minima. Het klopt dat die pas persoonsgebonden wordt. Niet voor de toerist uiteraard, want die betaalt er gewoon een x-bedrag voor en kan daarmee korting krijgen, koffie ergens. Of een museumbezoek. Dus het is inderdaad persoonsgebonden. Er zijn bureaus die hebben hier al tientallen jaren ervaring mee. Het is ook niet iets nieuws wat je zou gaan doen. Waarom er dan nog geen budget voor de uitvoering daarvan in de begroting stond, dat is eenvoudigweg omdat we dat nog niet durfden te zeggen. Het college weet nog niet wat dit precies gaat kosten. Hangt af van de rijkwijde van de pas. He, voor wie gaat die worden? Gaan we alleen, of door het een groeimodel wordt, gaan we eerst beginnen met een bepaald gedeelte van de bevolking en laten we hem groeien. Als we commerciële aanbieders gaan laten meedoen, dan zou het zomaar kunnen dat die pas helemaal geen geld meer kost. Hè? Want dan gaat daar misschien wel een deel van de inkomsten ook uitkomen om hem te financieren. Dus die vragen die moeten allemaal nog beantwoord worden. En die keuzes zullen aan u voorgelegd worden op een gegeven moment. Het is wel zo dat een abonnement als deze het college in ieder geval wel de meer ruimte geeft om ook direct, als er tot invoering overgegaan mag worden, en ik hoop natuurlijk dat dat januari zal zijn, maar we weten allemaal hoe dat gaat en hoe ingewikkeld zaken kunnen zijn, het zou ook iets later kunnen zijn, dat er in ieder geval geld is om mee te beginnen. Ik durf niet te zeggen of dit de bedragen zijn die kloppen. Het kan dus goed zijn dat ik ergens in oktober naar u toe kom en zeg, nou, we weten nu meer. Die bedragen moeten her en der worden aangepast om het wel mogelijk te maken. Dus in die zin is dit amendement een prima steun in de rug voor het college om voortgang te maken. Het geeft ook wel wat druk. Hè? Zo van, nou, we vinden het echt belangrijk. Ga ermee aan de slag. Er werden ook nog wel wat technische vragen gesteld aan de indiener. In die zin van, hoe wordt nou een drempel lager? Ik hoop dat ik dat heb kunnen toelichten. Omdat het een persoonsgebonden pas kan zijn, kan dus ook op die pas inderdaad staan van deze persoon heeft recht op, automatisch recht op korting bij, of heeft automatisch recht op gratis zwemlessen voor zijn of haar kinderen. Dus in die zin kan dat absoluut drempelverlagend werken, in plaats van de gang te moeten maken naar het gemeentehuis. Nou, was denk ik even voor zo, voorzitter.
Ik dank u. Daarmee zijn we denk ik aan het eind van de beraadslaging over dit amendement. En daarmee ook aan het eind van de beraadslaging van dit programma. En dat brengt ons bij programma 7. Volksgezondheid duurzaam en schoon. Ook daar is een amendement ingediend. Is er buiten dat amendement nog behoefte om te spreken over de voorstellen in de perspectiefnota? Dat is niet het geval. Dan gaan we naar de bespreking van het amendement van het CDA met als titel Pilot haalbaarheid zelfvoorzienende woningen. Meneer Rutte, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. We hebben gezien dat de pilot windwokkels mislukt is eigenlijk. En we hebben toen als CDA lang nagedacht en er ook lang intern over gesproken. Daarom hebben we heel laat een voorstel ingediend. Omdat we toch een duurzaamheidsuitdaging hebben. We zitten met problemen op het net. En we zien wel dat bijvoorbeeld de Krim het goede voorbeeld heeft gegeven door te experimenteren met zelfvoorzienende chalets en het delen van energienetwerk. En we hebben een aantal keer gesproken met mensen die daarbij betrokken geweest zijn. En er zijn misschien toch wel dingen die ook in hun woonhuizen toegepast zouden kunnen worden. Er zitten ook nog best wel wat technische haken en ogen aan, denk ik. Wat twijfels, dus we hebben daar bedacht om het toch in de vorm van een pilot eens uit te proberen. We hebben als gemeente best wat woningbouwprojecten op stapel staan. We gaan zelfs ergens zelf woningen bouwen. Dus laten we daar nou eens wat dingen uitproberen, zoals die bij de Krim zijn uitgeprobeerd. Kijken hoe ver we dan kunnen komen richting een qua energie zelfvoorzienende woning. En of dat dan voordelen kan opleveren voor onze verduurzamingsuitdagingen, voor onze netcongestie enzovoorts. En op de achterkant van een bierveeltje hebben wij toen uitgerekend wat we daarvoor beschikbaar zouden kunnen stellen. En zijn we op een ton gekomen. En 10.000, 20.000 euro voor een woning om een aantal dingen te installeren. En een 50.000 onderzoeksbudget. En toen hebben we het afgerond door 10.000 voor onvoorziene kosten te begroten. Dat is ongeveer hoe wij dat op de achterkant van ons bierveeltje gedaan hebben.
Dank u wel. Wie heeft de behoefte daarop te reageren? Ik zie meneer Zegel, meneer Hercules, mevrouw van der Werf. In die volgorde, meneer Zegel.
Dank u, voorzitter. Ja, de constateringen van het CDA die in het amendement staan, die kan ik eigenlijk prima volgen. Een aantal vragen die vervolgens gesteld worden in de toelichting, die begrijp ik ook. Met uitzondering van de opmerking dat er ambtelijke ruimte ontstaat. Ik ben wel benieuwd wat het college daarvan vindt eigenlijk. Want ambtelijke ruimte, die is nogal schaars. Voor de rest, we vinden het best wel een sympathiek amendement. Maar we zouden het CDA zeker na de toelichting net wel willen uitdagen om de exercitie op de achterkant van een bierveeltje, om die net iets uitgebreider te doen. Denk ik graag over mee. Want ik vind hem tot nu toe net iets te vaag en te weinig concreet wat er dan daadwerkelijk moet gebeuren.
Dank u wel.
Dus één vraag voor het college daarin.
Ja. Meneer Hercules.
Voorzitter, eigenlijk weten we alles al over verduurzaming en groene opwekking, technisch gesproken. 15 jaar geleden, als dit amendement kwam, hadden we misschien samen met Urgenda, die op Ameland pilots hebben gedaan om sociale woningbouw volledig off the grid te maken, die deden dat voor €40.000 per woning. Dus eigenlijk is alles al bekend. Als u bedoelt van laten we twee woningen neerzetten of aanpassen aan 40.000 per woning, zodat ze volledig energie-neutraal zijn, prima. Maar er is geen pilot nodig. We weten wat het kost. Bovendien hebben we €500.000 per jaar, wij als raad, aan de kant gezet om woningen te gaan verduurzamen. En we hopen vurig dat er snel een voorstel komt van het college om dat dan ook daadwerkelijk te doen. Maar deze pilot is echt niet nodig. We zijn al echt 15 jaar voorbij het pilotniveau. Ja.
Dank u wel, mevrouw Van der Werf.
Dank u, voorzitter. Ja, het is een ambitieus amendement. Maar een vraag aan de portefeuillehouder. Is dit een vraagstuk wat misschien bij het inwonersberaad terecht kan komen?
Dank u wel. Ik ga naar meneer Huisman. Zie ik uw hand uit opsteken? Ja, daar gaat de gang.
Nou, de heer Hercules van de PvdA die slaat de spijker op zijn kop. We zijn een poosje verder. Volgens mij kunnen deze vragen ook heel goed worden voorgelegd aan het duurzaam bouwloket. Als mensen interesse hebben dit te doen. We zijn hier te laat mee.
Dank u wel. Ik wil graag het woord geven aan de portefeuillehouder, meneer Kieft.
Voorzitter, dank u wel. Het is natuurlijk op zich een heel sympathiek voorstel. Het is fijn dat het CDA doordenkt op de huidige situatie. De zaken die genoemd worden, die kunnen wij ook wel onderschrijven in de analyse, zeg maar. Maar als je kijkt naar wat nou eigenlijk de doelstelling van dit amendement is, dan zit hij in dat zinnetje de haalbaarheid van zelfvoorziende woningen in beeld krijgen. En dan moet ik toch aansluiten bij wat de heer Hercules en de heer Huisman al gezegd hebben. Die informatie is al bekend. Dat is een kwestie van informatie bij elkaar halen. Dan heb je dat vrij snel inzichtelijk op een rij. De reactie vanuit het college is op dit moment van hou hem even aan. Want waarom zeggen wij dat? Ik heb in de commissie al gemeld dat wij bezig zijn met een voorstel voor een programma duurzaamheid 2.0. Dus de huidige plannen die we allemaal hebben, die gaan we nu tegen het licht houden. Medegegeven het gebrek aan capaciteit, zeg maar, om die vorm te geven. En wat ik u kan toezeggen is, als u hem wil aanhouden, dat wij dit aspect, zelfvoorzienendheid van woningen, in die analyse van dat duurzaamheidsprogramma 2.0 meenemen en daar dan zullen concluderen of we dat een zinvolle activiteit vinden, gezien wat we allemaal verder nog te doen hebben, of niet. En dan kunt u dan op dat moment, als dat programma 2.0 hier voor ligt in de raad, alsnog met dit voorstel komen. Dat is het verzoek aan het CDA, hou hem aan, want het moment komt later nog. De vraag van mevrouw Van der Werf, is dit iets voor het inwonersberaad? Mevrouw Van der Werf, het inwonersberaad kan op basis van de vraagstelling met alle mogelijke suggesties komen. Dit zou er ook één kunnen zijn, maar misschien ook niet. Dus dat is wat dat betreft aan het inwonersberaad. Het duurzaam bouwloket, meneer Huisman noemt dat. Er zijn al een hele hoop adviesfuncties. Er zijn ook mogelijkheden om gratis advies te krijgen voor allerlei dingen. Dus dat kan ik ook alleen maar onderstrepen.
Dank u wel. Ik kijk naar de indiener van het amendement, want die is zojuist geadresseerd door het college. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Wij delen op zich de observatie van de heer Hercules en de heer Huisman dat er inderdaad veel dingen mogelijk zijn en al bekend zijn. Maar toch komt het nog steeds niet echt van de grond om hier nou mee aan de gang te gaan. We willen eigenlijk nog even nadenken over de vraag of we hem inderdaad aanhouden of niet. Dus voor de stemming geef ik uitsluitsel, als u dat goed
dat
vindt, voorzitter.
Dat lijkt me inderdaad het juiste moment. mevrouw Visser nog.
Zuiver technisch heeft het aanhouden van een amendement toch geen zin? Want dan is het hoofdstuk al vastgesteld. Dus dan moet die omgebouwd worden tot een motie of een amendement bij een ander stuk.
Ja, het aanhouden van een amendement bij deze perspectiefnota heeft inderdaad. Dus technisch is dat wat ingewikkeld, maar het gaat vooral denk ik om de oproep die in dit amendement staat. Ja, terecht. Dank u wel. Daarmee ronden we de bespreking van ook dit programma af. En dan zijn we bij het laatste programma. En dat is programma 8, Goed Wonen. Meneer Hoogrijden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb in de commissie een vraag vergeten te stellen, maar nou, ik durf hem alsnog te stellen. Tijdens de dorpenronde in de Burg in voorjaar dit jaar werd er door een inspreker gesproken over de locatie Jozefschool. Daar zou een projectontwikkelaar benaderd zijn om dat project in de markt te zetten. Dit, de hele zaal die er zat, zegt, daar wisten wij eigenlijk niks van. Dus wat is nu precies de stand van zaken? Is er inderdaad een projectontwikkelaar 1 aangetrokken om dat te doen? Zijn er meerdere projectontwikkelaars aangetrokken? En waarom wisten wij dat nog niet?
Ja, u kunt het beantwoorden, want het gaat een beetje buiten de orde van de perspectiefnota om. Ik vind ze ook enigszins technisch. Maar de portefeuillehouder is in een goede bui en gaat ze beantwoorden, begrijp ik. Maar dan gaan we dit wel daarna afronden.
Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp de vraag. U heeft als raad besloten die locatie als tender in de markt te zetten. U bent ook al eerder daarover geïnformeerd dat die tender op dat moment tot niets heeft geleid. Uiteindelijk heeft zich enige maanden wat geleden wel een partij gemeld die zegt, nou, ik ben toch eigenlijk wel geïnteresseerd in de voorwaarden die jullie stellen. Kunnen wij aan tafel gaan om daar een plan op te gaan realiseren? Daar zijn we nu mee in gesprek. Die planfase die komt ter zijner tijd naar u toe. Wel of niet ter besluitvorming, want als het allemaal binnen het bestemmingsplan past en de voorwaarden die u heeft gesteld, dan hoeft u er in feite helemaal geen besluit meer over te nemen. En dan wordt het ter informatie aan u gestuurd. Mocht het ernstig afwijken, dan krijgt u daar natuurlijk wel zeggenschap over. Maar het klopt dat daar een projectontwikkelaar bezig is op basis van een tender om te kijken wat daar mogelijk is.
Dank u wel.
Op basis van de voorwaarden die u heeft gesteld destijds.
Dank u wel. Dan zijn we daarmee aan het eind van de bespreking van de perspectievennota aangekomen. U wil een algemene opmerking nog maken? Ja, dat mag. Meneer Rand, gaat uw gang.
Dank, voorzitter. En voordat iemand mij gaat interrumperen, ik ben op de hoogte van de raadsinformatiebrief over de meicirculaire die we vandaag hebben ontvangen. Dus wacht even tot mijn hele verhaal af is. Voorzitter, het doet ons goed om te lezen dat er met een kritische blik is gekeken naar de voorstellen en de nieuwe investeringen in de perspectiefnota. En dat is ons in onze optiek ook echt op de juiste manier gebeurd. De voorliggende nota lijkt ons realistisch en uitvoerbaar. En dat is een hele mooie eerste stap om te komen tot de begroting van volgend jaar. We hebben bij de afgelopen begrotingen al onze zorgen geuit over de financiële positie van de gemeente. Dat ga ik niet herhalen. Maar we zijn wel erg blij dat ook in de bestuurlijke boodschappen en verderop in de perspectiefnota rekening gehouden wordt met onze zorgen. Er wordt een duidelijke winstwaarschuwing gegeven. Het college wil voor de behandeling van de begroting in november meer inzicht geven in de begroting en de raad keuzes voorleggen om tot een sluitende begroting vanaf 2026 te komen. Nou, dat is na het lezen van die raadsinformatiebrief over de meicirculaire niet meer noodzakelijk. Tenminste, dan moet de Tweede Kamer nog wel even instemmen met het voorstel wat het demissionaire kabinet heeft gedaan. Maar de zorgen over de oplopende leningenportefeuille van de gemeente blijven bij onze fractie zeker aanwezig. Dus we hopen dat het college voor de begroting evengoed met voorstellen in die richting wil komen. Want laten we met elkaar de handschoen oppakken en zorgen dat we de volgende gemeenteraad niet nog meer het kind van de rekening maken. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Hercules.
Voorzitter, ik werd uitgedaagd om te interruperen, maar ik heb die handschoen niet opgenomen. Maar heel kort, voorzitter, ook wij zijn natuurlijk erg verheugd dat we niet scherp hoeven te bezuinigen, zoals het nu uitziet. En we zijn het ook eens met de VVD dat we wel scherper moeten gaan begroten. Zodat we niet in 2026 weer erachter komen dat we te veel geld over hebben bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is voor ons ook scherpe grootte. Dus wij kunnen ons daar elkaar daar prima in vinden, denk ik.
Meneer Ram, ja.
Voorzitter, het is fijn om weer een keer op een punt te komen waar de heer Hercules en ik het met elkaar eens zijn. En het is ook mooi dat het bij het punt van de perspectiefnota gebeurt, want het is wel een belangrijk moment in het jaar voor de gemeenteraad. Dank.
Ja, ik zou zo naar de borrel gaan, maar we hebben nog wat andere dingen te doen. Ik kijk rond. Is er iemand die nog wil, iets wil zeggen over de perspectiefnota? Of kunnen we overgaan tot stemming? Dan gaan we eerst de amendementen in stemming brengen in volgorde van de programma's. Daarmee niet in volgorde van vergaandheid, want we gaan allemaal over iets anders. Dan breng ik het voorstel zelf in stemming en daarna de motie. Dan beginnen we met het eerste ingediende amendement op programma 0. Een amendement van D66 met als titel subsidiemogelijkheden nog beter benutten. Daar kunt u nu over stemmen. Dat amendement is met 4 stemmen voor en 10 stemmen tegen verworpen. Gaan we naar het amendement van GroenLinks, Texels Belang en de Partij van de Arbeid met als titel alleen grasbetonstenen waar het niet anders kan. Dat amendement is met 9 stemmen voor en 5 stemmen tegen aanvaard. Gaan we naar het amendement van de Partij van de Arbeid, Texels Belang en GroenLinks met als titel perspectiefnota voorstel Texelpas. Ik hoor een stemverklaring van de heer Ram. Gaat uw gang.
Dank voorzitter. Wij staan positief tegenover dit amendement. Maar we hebben nog wel onze bedenkingen bij het financiële bedrag wat daar wordt voorgesteld. Wij zullen het amendement steunen, maar gaan er wel vanuit dat op het moment dat uit het onderzoek van het college een ander bedrag naar voren komt, dat dat overgenomen gaat worden.
Dank u wel. Dan kunt u nu stemmen. Amendement is met 13 stemmen voor en 1 stem tegen aanvaard. Dan gaan we naar meneer Rutte. Ja, dat was de vraag. Ja. We zijn benieuwd. Wat heeft u bedacht?
Wij brengen de motie of het amendement niet in stemming. We houden hem aan.
Voor wat? Ja, het komt op een later moment terug. Laten we dat constateren. Oké, dat betekent dat het amendement met de titel Pilot haalbaarheid zelfvoorzienende woningen van de agenda is afgevoerd. En dan gaan we stemmen over de perspectiefnota op zichzelf. Dus de perspectiefnota 2025-2028. Daar kunt u nu voor stemmen. Dat voorstel is met 12 stemmen voor en 2 stemmen tegen aanvaard. Dan hebben wij nog een motie van het CDA, D66 en GroenLinks met als titel communicatie crownormen bij herinrichting of rehabilitatie wegen. Ik zie een stemverklaring van meneer Soyer.
Dank u voorzitter. Ondanks het feit dat GroenLinks erboven staat, had ik heel graag gehad dat we deze doorgeschoven zouden hebben na de informatieavond die gaat komen over de crownormen. Dus ik zal tegenstemmen.
Oké, dat kan. Dan kunt u nu stemmen. De motie is met 8 stemmen voor en 6 stemmen tegen aanvaard. Brengt ons bij agenda punt 8, het voorontwerp van de herinrichting van de ijsbaan. Bij dit raadsvoorstel is een amendement ingediend en een drietal moties. Ik stel voor dat we eerst de algemene reactie op het voorstel bespreken. Daarna het amendement en daarna de moties, als u daarmee kunt instemmen. Ja? Zullen we het zo doen? Ik kijk rond wie van de raadsleden het woord wil voeren over het raadsvoorstel zoals het door het college is gestuurd naar uw raad. Ik zie meneer Kooijman. Gaat uw gang.
Dank u wel. Ja, het voorontwerp herinrichting ijsbaan ligt nu voor ons.